Studie over David en de psalmen. We zijn aan de vierde avond waar we aan beginnen. Dit is voor de statistiek. En je weet ook waar het over gaat, denk ik. Juist. Psalm 57 en 1 Samuel 24, vers 1 tot en met 8 in de bepaalde setting. Die andere tekst heb ik weggelaten, dus ik koppel het verhaal van 1 Samuel 24 aan Psalm 57. En je hebt al gemerkt, we hebben de lijn van de psalmen, zeg ik maar. We hebben de lijn van Davids leven. En we hebben de lijn van je eigen leven. Dat zit erin, als je vorige keer er goed bij was. Dan weet je dat nog. En eerst willen we dus lezen, gewoon maar uit de NBV, 1 Samuel 24. Vers 1 tot 7. Saul, bij terugkeer van zijn veldtocht tegen de Filistijnen, hoort dat David zich in de woestijn bij Engedi bevindt. Dan kiest hij 3000 van de... Ik ga even kijken, want ik kan het daar niet lezen. Kiest hij 3000 van zijn beste mannen van Israël uit en gaat met hen in het rotsachtige gebied waar de steenbokken leven op zoek naar David en zijn mannen. Onderweg komt hij langs een spelonk die door een muurtje is afgeschermd. Daar gaat hij naar binnen en hurkt neer om zijn behoefte te doen. Dat staat er niet, maar dat hebben ze maar neergezet om te verklaren wat er staat. Komen we straks op. En juist achter in die spelonk hebben David en zijn mannen zich verstopt. Davids mannen zeggen tegen hem: dit is je kans. Dit is het moment waar de Heer op doelde toen hij zei: ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat je goed doet. David staat op en snijdt stilletjes een reep van Sauls mantel af. Zijn hart bonst ervan, staat er ook niet. En hij zegt tegen zijn mannen: de Heer verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de Heer zelf als koning aangewezen. Zo maand David zijn mannen tot kalmte en weerhoudt hij ze ervan om Saul te overvallen. Saul staat op en gaat weer naar buiten. Als je wil weten hoe het verder gaat, dan lees je dat thuis gewoon lekker door, want dat is allemaal, het zijn hele mooie verhalen. Goed. Nou, vers 1 is in de meeste vertalingen het laatste vers van hoofdstuk 23. Je hebt hier weer iets heel eigenaardigs. Wat komt doordat mensen het gaat interpreteren en dan houden ze de Hebreeuwse Bijbel niet meer aan. Ik hou de Hebreeuwse Bijbel dus aan in het geheel. Maar het eerste vers, dat is in veel vertalingen het laatste vers van het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 23. Heel apart, maar het hebben ze zelf zo besloten, voor de helderheid. Nou, goed. Even. Even over de tijd die hieraan vooraf gaat. Dan moet je de verhalen natuurlijk erover lezen in 1 Samuel. Voor hoofdstuk 25 uiteraard. Ja? En dan zie je, vanaf hoofdstuk 16 komt David op het toneel, om het zo maar te zeggen. Komt David opdraven. En 1 Samuel 17, prachtverhaal, zie je hoe David Goliath verslaat. Goliath drijft de spot met hem. Ja? Je weet nog wat hij zegt, hè? Hij maakt hem belachelijk. Hij kleineert hem. Hij staat reusachtig groot tegenover de kleine David. En ik denk dat je deze geest wel herkent. Want hij kan reusachtig groot tegenover jou staan. Je bespottend, je kleinerend. Hij probeert je te intimideren. En wat is het mooie in dat verhaal? David laat zich niet intimideren. En wat is het mooie in het verhaal voor jou? Jij hoeft je niet te laten intimideren. Vind je die prachtig? Ja? De geest van verwerping, anders gezegd, krijgt dus geen vat op David. En waarom niet? Hij vertrouwt op zijn God. En je weet wat hij daar ook zegt. En dan gaat hij met de hulp van de levende God Goliath te lijf met steentjes uit de beek. Hij raakt hem op een goede manier. Ja, zodat hij neervalt. Hij verslaat Goliath. En dan ken je dat wel van Saul. Die zegt, wat is dat voor bijzondere man? Wat is dat voor bijzondere jongen dan? Goed. Hierna krijgen David en Saul, als je het leest in de verhalen, een heel bijzondere relatie. Maar je weet ook dat Saul hele rare dingen uithaalt. Want hij belooft dan, en daar krijg je mijn vrouw. Die tot vrouw, mijn dochter. En dan is hij weg geweest om te vechten. En is die dochter ondertussen haar uitgehuwelijkd. Dan zegt hij, oh, nu mag mijn andere dochter hebben, Michal. Ja. Bijzonder, hè? Bijzonder. Goed. David en Saul krijgen een bijzondere relatie. Je kan spreken van wederzijdse genegenheid en waardering. En ik denk dat een goede relatie ook zo mag zijn. Maar, als David populairder wordt bij het volk dan Saul, als ze in de straten van Jeruzalem zingen, Saul verslaat ze bij duizenden, maar David bij tienduizenden, dan verandert er iets bij Saul, hier bij hemzelf van binnen. Dan ontstaat er vijandschap in Sauls hemel. Hij wordt erdoor vergiftigd, zou je bijna kunnen zeggen. Dus wat gaat er bij hem werken? Wat bij David niet werkt, maar bij Saul wel, de geest van verwerping. Het is interessant om die twee koningen eens naast elkaar te zetten en dan eens uit te plussen en te kijken. Want dan zie je dat Saul, zijn naam betekent de gevraagde. De gevraagde. Dat hij steeds meer last krijgt van verwerping. En waar eindigt dat? In zijn eigen zwaard. Als ik het goed heb. Ja? Wat gebeurt er als dat gaat werken bij mensen? Dus bij hem van binnen. Of bij jou van binnen, stel. Dan ga je vanuit verwerping mensen wantrouwen. Misschien zelfs, ik mag het niet zeggen, God een beetje wantrouwen. Dan ga je mensen als een bedreiging zien. Als een concurrent voor jou. En dan moet je dus altijd zorgen dat je wel net een stap eerder bent of net een beetje beter bent. Dan ben je jaloers op mensen. Ik maak er korte metten mee, dit is allemaal duivelswerk. Ook als jij of ik het zelf in eigen leven tegenkomen. Gewoon ontmaskeren, duivelswerk, afleggen die hap. Ja? Goed. David komt aan het hof van Saul. Ja? Regelmatig speelt hij op zijn harp, hè? Saul toen de harp. Voor koning Saul. En Saul heeft hem zelf uit Bethlehem laten komen, op aanraden. Ja? Want David was weer teruggegaan naar Bethlehem. Weet je waarom dat hij speelde voor Saul op zijn harp? Hè? Precies. Er kwam een boze geest. Er staat bij God vandaan, dat kan ik me niet voorstellen. Maar die viel hem dan aan. Dus demonen vallen Saul vaak aan. En dan speelt David op zijn harp voor hem. En dan zie je hoe muziek werkt. Er was niet een hele band, er was niet een heel orkest. Er was één mens vol van vertrouwen. En die speelde. Vind je prachtig? Ja? En demonen moesten wijken. Het was niet zo, er moeten meer mensen spelen. Hierop, ene mens, moesten de demonen wijken. Ze weken nooit voor goed, ze kwamen weer terug. Dus David hield er wel werk aan. Dus als hij dan gespeeld heeft, dan voelt Saul zich weer beter. Maar toch wordt Saul een vijand van David. Tot drie keer toe werpt hij een speer naar Davids hoofd. En ik heb hier de eerste tekst staan waar hij zegt: ik spies die jongen aan de wand, roept Saul uit. Hij werpt zijn speer, maar David kan hem tot tweemaal toe ontwijken. Dus er staat hij werpt. Hoe vaak heeft hij zijn speer geworpen? Twee keer natuurlijk. Ja? Twee doodsbedreigingen. Toch? Heel simpel. En dan staat er in 19, vers 9 en 10. En weer wordt Saul gekweld door een kwade geest bij de Heer vandaan. Hij zit thuis, zijn speer in de hand. Nou, dit is een mannetje. Geen koffie, speer in zijn hand. Terwijl David muziek voor hem maakt. Weer probeert hij David met zijn speer aan de muur te spitsen. Een tegenwoordig, ja. Maar weer kan David hem ontwijken en boort de speer zich in de muur. David vlucht weg en zoekt nog diezelfde nacht een veilig heenkomen. Nou, dat is wat. Even uitgooien, ja. Nou, wat doet David? Dat zie je dus. Wat doet hij? Zichtbaar, hij ontwijkt die speer. Zegt hij nog iets? Hij zegt niets. Je zou gelijk verwachten dat hij... En wat lezen we dan? Wat lezen we dan? Saul vreest David, want de Heer is met hem. En dan komt hij. Maar hij is van Saul geweken, zegt de schrijver van Samuel. Ja? Maar Saul stelt David wel als legeroverste aan. Hij was legeroverste, hij laat hem weer gaan vechten. Waarom doet hij dat eigenlijk? Precies. Hij denkt, als ik zo van hem af kan zijn, dat is beter dan dat we alle intriges krijgen. Ja? En wat lezen we dan? En David is op al zijn wegen voorspoedig, want de Heer is met hem. Niet prachtig? David wil Saul dus doden. Dat heeft hij al eens gedaan door hem naar het front te sturen. Probeert hij dus op verschillende manieren. Weet je nog een manier? Als je de verhalen gelezen hebt. Hij laat gewoon soldaten, knechten zaten dan netjes, naar het huis gaan van David. En dan sturen ze die knechten eerst weg. He, want ze zeggen, ja, hij is ziek. En dan zegt Saul weer helemaal erheen. En dan breng je maar ziek hier. Het verhaal ken je toch wel? Ja. Toch? En dan is inmiddels David is hem gepeerd. En dan komen ze binnen en dan hebben ze daar zo'n soort half mannetje liggen. Met een baardje en zo. En dan zegt maar Michal ook nog, ja, maar hij zou me bedreigd hebben met de dood. Ja, ze zijn niet allemaal even eerlijk hoor in de Bijbel. Moet die verhalen maar eens lezen. Ja. Nou, even naar dat verhaal terug. Nu voor jezelf. Ik neem aan, als je een speer zou hebben, als je er al een had, dat je hem niet als je koffie drinkt naast je hebt, als er een bezoek komt naast je hebt. Dus je gooit geen speer, denk ik, naar de hoofd van een ander. Nee, want we zijn fatsoenlijke christenen. Oké. Okay. Maar, daar komt ie. Je kunt wel een geestelijke speer naar iemand gooien. Of niet? En dan gaat het niet om dat een ander hem naar jou gooit, maar het gaat om jouzelf, hè, voor de helderheid. Als je niet denkt, oh, dat heeft die me geflikt, of die, zou ik ook kunnen denken. Soms wel neiging toe, moet ik eerlijk zeggen, maar dat is niet goed. Dus het gaat om jezelf. Een spier kan je naar iemand gooien door wat je zegt. Een spier kun je naar iemand gooien door bot, nors te reageren. En voor mij is dan belangrijk, heb ik dat in de gaten? En als ik dat gedaan heb, denk ook voor jezelf, hoe ga je dan verder? Let wel, of het nou kleine speren zijn of grote speren, ze kunnen relaties enorm stroef maken. Ja. En het enige mooie is als je dat opmerkt bij jezelf. Want daar verlies je niet aan. Daar win je alleen maar mee. Dat is voor jouzelf een win-win situatie. Goed. Nu even terug naar David. Als die vijandschap op hem afkomt, hoe reageert hij dan? Als je de verhalen gelezen hebt. Ja, hij vlucht. Prima. Precies, hij blijft loyaal. Heb jij gezien dat hij Saul aanklaagt? Dat hij zegt, wat die koning me nou geleverd hebt, dat is een gezalfde van de Heer. Moet je allemaal horen. Dat is duivelswerk. Daar zit hij niet in. Zelfs in het Oude Testament. Vind je het prachtig? Ik vind het in ieder geval niet in de verhalen van 1 Samuel. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, maar dat kan toch wel gebeurd zijn. Nee, we gaan wel uit bij wat er aan verhaal staat in het woord van God. We gaan er niet iets bij verzinnen. Praat David over de negatieve dingen? Wat denk je? Nee. Nou, heel simpel, hè, want die kan je in je eigen leven doortrekken. Als vijandschap op jou afkomt, mij afkomt, door een ander heen. Als ze jou een geestelijke speer naar je hoofd werpt, hoe reageer je dan?
Mag ik vragen, Tom?
Wat?
Saul reageert daar heel vaak af op mensen.
Saul?
In de Saul, hè?
Ja.
Reageert daar heel vaak op mensen.
Ja.
Dus hij zegt wel in de man.
Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Maar het gaat me even, als je het niet erg vindt, gaat het me even over dit specifieke voorbeeld natuurlijk. Of hij Saul aanklaagt. Of hij negatieve dingen zegt over Saul. Nee, hij gaat in zijn nood straks, gaat hij een hele psalm componeren. Zo. En natuurlijk heeft hij over mensen gesproken, over zijn vijanden. En dat is voor ons weer een beeld om dat niet te letterlijk te nemen in deze tijd. Want anders dan kom je weer ergens anders uit. Maar dat begrijp je hopelijk. Nou, lees de psalm zou ik zeggen. Dus nogmaals, hoe reageer je als ze jou een geestelijke speer naar je hoofd werpen? Ja? Kan de geest van hysterie je dan opfokken? Kijk maar hoe de wereld in elkaar zit. En soms ook nog zelfs de religieuze wereld. Ja? Maar het gaat erom dat je er buiten komt steeds meer. Dat je daar niet in meegaat. Dat je daarvan los bent. Van die geest van hysterie. Die mensen opkomen. Hoe nou is er wat gebeurd is? Heb je dat al gehoord? Ja, zoiets. Je hoort het al. Ik denk, nou, laat maar even koffie drinken. Laat maar even rustig ergens zitten. Alsjeblieft niet hierin. In die, want dat wil je zelf ook aanpakken. Dat je hart gaat bonzen. Nou, dat is wat anders. Verlies jij je vrede van binnen? Of kijk je naar David? Of misschien nog beter, je mag het uitzoeken, kijk je naar Jezus? Naar hoe zijn gezindheid is. Dus verdiep je niet in negatieve gedachten over personen en gebeurtenissen. Verdiep je alleen maar in Gods gedachten. Een parallel is als je altijd met problemen bezig moet zijn. Of dat je denkt, ik ga me maar in Gods gedachten verdiepen. Dat is een leukere parallel, hè? Ja? Verdiep je niet in het negatieve, en in negatieve gedachten, maar verdiep je in Gods goede gedachten. En Gods gedachten halen jou en mij, halen ons dan boven dat negatieve uit. Goed. David, hij moet vluchten. Hebben jullie al gezegd. Hij vlucht voor Saul. Hij vlucht naar de woestijn. En Saul achtervolgt hem. Ze drijven David in het nauw. En toch blijft hij steeds een stukje voor. Maar ze gaan hem wel inlopen. Als je het verhaal goed kent. En dan zit David in een grot bij Engedi. Ja, daar zijn we al eens geweest. Die grot was er niet meer volgens mij, Jannie. Het was wel een mooie fontein. Een mooie... En daar zwommen ze allemaal in, want het was warm. Engedi, dat betekent bokjesbron, dat weet je. Anders weet je het nu. En is bron, Gedi is bokjes. Nou, in die grot komt Saul binnen. Ik denk, wat gaat er dan in David om? Denk je? Wat zou er in jou omgaan als je in het nauw gedreven wordt en je kan je tegenstander een loer draaien? Ik zeg het even heel plat, hè?
Het is
verleidelijk. Ja, dus hoe denk je dan en hoe doe je dan? Nou, laten we eens kijken naar David. In Psalm 57. En dat begint met een stil. Hier zag ik wel goed. Een stil gebed. En het zou ik bijna willen zeggen. Is een gouden kleinood. Goud. Vooruit maar. Klein goud. Ik weet niet hoe je groot goud wil hebben. Maar begin maar bij in het klein. Zo bij de doop. En vervulling in Heilige Geest. Goed. Als jij in benauwdheid zit, kan voorkomen, maken we allemaal mee. Als jij achtervolgd wordt, wat is dan jouw stil gebed? En dan moeten we natuurlijk door. Dan is jouw stil gebed, even terug, geenszins zult gij verwoesten. Dat is mooi, hè? Dat is heel simpel. Geenszins zult gij, mijn God, verwoesten. Zo is dus de levende God. Ik weet niet hoe je over oordeel denkt, maar hij zal jou nooit verwoesten. Hij zal jou nooit te gronde richten. Bij hem vind je liefde. Bij hem vind je bescherming. Bij hem vind je herstel. Deze Psalm 57 is een bekend lied toendertijd. En wanneer zingen ze dit lied? Als ze in benauwdheid zitten. Ja. Dat is mooi, hè? Dat gaat nog verder dan liturgie. Ja. En wat zingt David dan? Wat bidt hij dan? Dan bidt hij: wees mij genadig, God. Wees mij genadig. Want in u schuilt mijn ziel. En het werkwoord wat hier staat voor schuilen, de werkwoordsvorm, is dat het onophoudelijk doorgaat. Snap je? Dus dat heb ik er maar even tussen haakjes achter gezet. Ik geloof dat een vertaling ook er openlijk bij heeft gezet. Vanwege de werkwoordsvorm. En in de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen totdat de verwoestingen voorbij zijn. Zie je David zitten daar in de woestijn, in die spelonk of in die grot zo je wil. Daar zit hij. Daar kun jij zitten. In benauwdheid. Vijanden willen je geestelijk om zeep helpen. En je gaat er niet op in, maar je richt je tot de Heer. En je bidt, je smeekt, wees mij genadig, o God. Wees mij genadig, o God. Ja, heb ik het al twee keer gezegd. Nou ja, dat is heel mooi. Jezus zegt ook vaak dingen twee keer als het belangrijk is. Amen, amen, voorwaar. Ik zeg u. Dus je roept om Gods genade voor jou. En je vertrouwt daarbij volledig op de Heer. Vind je het prachtig? Wat voor problemen zullen we nog hebben? En het gaat verder. In het tweede lid van vers 2. Want in u schuilt mijn ziel. Dat is mooi, hè? En als je dat voor jezelf invult, en dat doe je denk ik wel, in de eeuwige dingen van u, o Heer, daar schuil ik. Prachtig, toch? Want de tijdelijke dingen, daar moet je soms niet helemaal van hebben. In de eeuwige dingen van u, o Heer, daarin komt mijn binnenste tot rust. Daarin schuil ik. Daarin ervaar ik bescherming. Dit werkt bij David. Dit werkt bij Jezus. Dit kan werken bij jou en bij mij. En in de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen. De vleugels van de Heer. Ja. Waar is dat een beeld van? De vleugels. Van? Gods geest. De kracht van Gods geest. De vrede van God. Gods geduld. Gods liefhebben. Gods geloof. Wat Hij verwacht van de toekomst. Als je nog eens in de narigheid zit en het gaat heen en weer, ga hier maar naar terug. En schuil in de eeuwige dingen. Dan hoor je woorden, dan ga je visioenen zien. Ik ben ervan overtuigd. In de schaduw dus hiervan, in de bescherming hiervan, schuilt David. En je kunt hem invullen voor jezelf, neem ik aan. In de schaduw hiervan, in de bescherming hiervan, mag jij schuilen. Totdat de verwoestingen voorbij zijn. Vind je die prachtig? Op deze manier namelijk gaan de verwoestingen aan jou voorbij. Nu weer naar het verhaal van David. Vers 1. En David trekt op vandaar en hij gaat wonen in de vestingen van Engedi. We zitten weer een beetje in het begin, hè? Nou, dat is een nogal ontoegankelijk gebied, ook vandaag de dag. We hebben nog steeds woestijn, en bij Engedi heb je een paar mooie hotels, en je hebt er nou, je kan er van alles in ieder geval. Ja, ook drijven in de Dode Zee, voor de helderheid. Ja? Hebben we toen ook gedaan, geloof ik. Of niet? Ja. Ook vandaag de dag is het nog ontoegankelijk. En in dit gebied gaat David dus wonen. Hier denkt hij veilig te zijn. En dan kijken we. En dan zien we. En het geschiet. Zodra Saul teruggekeerd is van achter de Filistijn. Ik heb hem maar letterlijk vertaald. Dat men hem vertelt door te zeggen: zie, David is in de woestijn van Engedi. Is wat? En het geschiet. Er gaat dus iets gebeuren. Iets geschieden. Bij Engedi. Betekent bokjesboom. We daar die bokken rond zien lopen. Nou, die gaan er tegenaan, hoor. Ze met die horens tegen elkaar vechten. Er leven daar veel steenbokken. Ook vandaag. En Saul is net terug van een strijd tegen de Filistijnen. En ze zeggen: let op. Hierna staat er: David is in de woestijn van Engedi. Nou, korte metten. En Saul neemt 3000 man, uitgekozen uit heel Israël, en hij gaat om David en zijn mannen te zoeken. Nou, te zoeken, je snapt het wel. In de buurt van de steenbokrotsen. Dat is Engedi dus. 3000 man, uit heel Israël, om David te zoeken. Om hem te doden, vanuit verwerping, van jaloersheid. Hij mag er niet meer zijn. Er mag niet meer over hem gesproken worden, gezongen worden. Zo, om zijn hele leger, en dat was een samengeraapt zootje, dat weet je nog wel, om dat ook uit te roeien. Nou, en dan zitten we in het verhaal en hij komt onderweg bij de omheining van de schapen. En daar is een grot en Saul gaat naar binnen om zijn voeten te bedekken. Dat is een mooie uitdrukking, vind ik. En David en zijn mannen zitten aan de zijkanten van de grot. Saul, je ziet hem die grot binnengaan, hè? Toch? Je doet even mee, hè? Vooruit. Om zijn voeten te bedekken. Wat betekent dat? Ja, maar waarom noemen ze dat nou zijn voeten bedekken in het Hebreeuws? Nee. Wat hadden ze altijd, wat moesten ze uitdoen om op de wc te gaan? Ja, plat verhaaltje. Ze had een heel lang kleed. Dus dat kleed deed hij zo en dan lag het aan zijn voeten. Dus hij bedekte zijn voeten daarmee en dan ging hij zitten. En deed hij zijn behoefte. Nou, leuk praatje. Goed. Hij heeft in ieder geval hoge nood. En je snapt nu waar dat voetenbedekken vandaan komt. En vele vertalingen hebben daar maar van gemaakt dat hij zijn behoefte moest doen. Ja. Wie zit er daar? Ook in die donkere grot. Als je meedoet in het verhaal. David en zijn mannen. Ja? En waarvoor kunnen David en zijn mannen nu kiezen? Ja. Kom, breng hem om. Gaan we ze ook horen. Dus het gaat om wat denken ze. Wat willen ze? Waar kiezen ze voor? Heb je zelf wel eens zo'n situatie meegemaakt? Ik vraag maar. En dan gaat het er toch ook weer om. Wat denk je erover? Wat geloof je erover? Wat wil je? Waar kies je voor? En dan hebben we een prachtig voorbeeld aan David vanavond. Ja? En de mannen van David zeggen tot hem. Dat zijn vrome mannen hoor. Zie, het is de dag dat de Heer tot jou zegt. Zie, ik geef je vijand in je hand. En doe aan hem wat goed is in jouw ogen. Dat is toch verschrikkelijk als je dit goed leest. Wat goed is in jouw ogen. In jouw eigen ogen dus staat er letterlijk. Ja? En de Heer heeft tot jou gezegd. Dus ram er maar op los. Dus je ziet wat die mannen eigenlijk zeggen. Het is zoiets van zo spreekt de Heer. Met als conclusie, vandaag mag jij Saul te grazen nemen, mag jij hem doden. En dan vind ik het zo mooi, want er zit David met zijn mannen. En bij zijn mannen komt dit naar boven. Maar bij David niet. Vreemd, hè? David, hij verstaat deze situatie heel anders. Hij verstaat deze situatie iets anders dan zijn mannen. Terwijl hij hetzelfde ziet, meemaakt. Hij hoort. Ja. Geenszins zul jij de gezalfde van de Heer doden. Dat zegt hij later ook, hè? Ja. David doet dus niet wat goed is in zijn ogen. Want hij leeft niet toevallig. Hij leeft naar Gods wil. En hij is een mens, dat weet je, wordt ook gezegd van hem. Hij is een man, een mens naar Gods hart. En als je een mens bent naar Gods hart, dan dood je de gezalfde van de Heer niet. Ook niet als hij jou vijandig gezind is, als hij jou wil doden. Nou, David ziet zijn vijanden. Wij zien onze geestelijke vijanden. En dan krijg je gelijk een mooi beeld. Je zegt van, hé, hoe zit dat allemaal? Ik kom weer in die psalm even terecht. Want daar ziet hij ook die vijanden. En hij zegt, en misschien bedoelt hij het wel letterlijk, ja, maar voor ons is het goed om het geestelijk te verstaan. Hun tanden zijn speren en pijlen. Dat is nogal wat, hè? Ja, en ze verwisselden nogal wat van tanden. Hun tong is een geslepen zwaard. Het is toch wat? Het zal gezegd worden. Ja? Dus tanden kunnen als pijlen en speren werken van die vijanden. En zijn tong is als een geslepen zwaard. Zo wil de vijand werken in je leven. En als mensen zich daar aan, ja, aan meewerken, dan kan het ook door hen heen naar jou toe komen. En dat vind ik zo mooi, want daar blijft hij niet bij hangen. Nee, hij komt in deze psalm tot twee keer toe, in vers 6 en vers 10, dat zie je staan. Verhef u boven de hemelen, o God. Laat uw heerlijkheid de aarde vervullen. Dat staat er letterlijk. Prachtig, hè? Verhef u boven alle hemelen. De hemelen. Dat zijn alle hemelen. De hemelen van duivel en dood. De hemelen van boze geesten. De hemelen van alle mensen. Je kunt je boven alle hemelen laten verheffen door God die geest is. En dan heb je geen saai leven. En dan is het niet duf. En dan is het niet vreemd. En dan is het niet allemaal even moeilijk. Als dit de overhand krijgt. En dan laat uw heerlijkheid de aarde vervullen. Wat mooi, daar al, David. Laat uw heerlijkheid de aarde vervullen. En als je hem voor jezelf oppakt, dan weet je, ik mag hier op aarde Gods heerlijkheid openbaren. Ik mag de aarde vervullen van Gods heerlijkheid. En dat begint bij jezelf. En bij je relatie met de Heer. Nu gaan we terug naar David en zijn mannen. Die zaten nog in die grot, weet je wel, die zitten te wachten. Komt-ie. Vers 5b. En David staat op en snijdt de slip van de mantel die van Saul is heimelijk af. Ik heb het allemaal letterlijk vertaald voor je. Letterlijk staat hier, in plaats van slip, staat hier eigenlijk de vleugel. Niet deze vleugel hier. Ja. De vleugel snijdt hij af. Zou dit iets betekenen, denk je? Precies, ja. Ik denk dat David hiermee aangeeft, Gods kracht, Gods geest is van Saul geweken. Dat hadden we al gehoord eerder in 1 Samuel. En straks is dit het bewijs dat David niet dood, maar dat David in leven houdt. David verbreekt geen relaties. Hij blijft leven in een open houding naar Saul. Lees het maar na. Hij huilt zelfs als ze omgekomen zijn, Saul en Jonathan. Speren kunnen zijn relatie met Saul niet verbreken. Nou, we zitten lekker ook in het verhaal en het geschiedt daarna dat het hart van David hem slaat. Dat staat er letterlijk. Omdat hij de slip, oftewel de vleugel, die van Saul is afgesneden heeft. Best allemaal heel heftig, denk ik, voor David. Want hij heeft toch wel iets gedaan. En laten we eerlijk zijn, hij had zich stil kunnen houden. Moeven met die hap. Ja, want Saul was echt wel weggegaan, want die staat op, lezen we aan het eind en gaat weg. Ja? Dan zou hij hem ook niet opgemerkt hebben. Maar David, hij stelt een daad. Hij stelt dus een daad. Hij snijdt de vleugel van Sauls mantel af. En dan zie je, het hart van David slaat hem. De vertalingen die snappen dat allemaal niet, maar die denken, nou weet je wat, David hart bonst in hem. Ja, dat is wel een andere vertaling lijkt me. In ieder geval, als we gaan, betekent het, het doet dus veel met hem, van binnen. En de reden staat erachter, namelijk omdat hij de slip, de vleugel, die van Saul is, afgesneden heeft. Maak jij zoiets wel eens mee? Dat is gewoon een vraag voor jezelf om eens aan te denken. Na een confrontatie die best heftig was. Kan zomaar gebeuren. Lijkt me niet dat je dat nooit eens meemaakt. Dat het hart van jou je slaat. En zie je dan ook wat er gaande is, geestelijk? En hoe kom je dan weer tot rust? Ik vraag me. Geef een paar dingen, niet door je te irriteren, niet door er al maar over te denken, en als je erover gaat denken, ga je er ook over praten, en als je erover gaat praten, ga je er ook met anderen over praten. Dat zal niet werken. Nee. Misschien ga je wel terug naar het begin van die psalm. Ja? Misschien maak je die psalm dan wel een beetje eigen voor jezelf. Ja? Dat je een stil gebed hebt. Geenszins zult gij verwoesten, geenszins zal ik verwoesten. Mooi, hè? Zo. Nou, dan gaat het nog even verder. En hij zegt tot zijn mannen: het zij verre van mij, vanwege de Heer, ik zal dit beslist niet doen aan mijn Heer, aan de gezalfde van de Heer. En dan komt er wat hij niet zal doen, om mijn hand tegen hem uit te strekken. En nogmaals, want een voorwaar een gezalfde van de Heer is hij. Waarom zegt David dat? Nou, hij wil aangeven wat er in zijn hart van binnen leeft. Hij had een mooie volle evangelieterm, een mooi evangelieverhaal kunnen houden. Doet hij niet. Hij wil aangeven wat er in zijn hart omgaat. En in zijn hart voert hij een strijd. En hij deelt dit notabene met zijn mannen die Saul willen doden. David zegt hoe hij erin staat. En dat zegt hij vanuit zijn wandel met God. Als ik naar de wil van de Heer leef, dan dood ik de gezalfde niet. Ik zal mijn hand niet uitstrekken naar de gezalfde van de Heer. Dus David geeft aan, de gezalfde van de Heer, die behoort aan God toe. Mooi, hè? En natuurlijk zeggen de vrome mensen erachter, want God die zal dan wel oordelen. Laten wij weg. Ja?
God. David het als heiligskennis gezien.
Zou het?
David het als heiligskennis gezien hebben, als hij de gezalfde van de Heer zou doden. Omdat toch heiligskennis.
Als ja.
David zou gedood hebben, zou je het leven als heiligskennis, dat wil hij niet.
Nee, precies. En dan zou hij ook, kijk, dan zou hij ook denk ik buiten de wil van de Heer gaan. Kijk, dat doet Saul, maar daar kan je voorbeelden van noemen, ga ik nu niet doen, uit zijn hele leven. He? Hoe het langzaam afwaarts gaat met Saul, terwijl hij misschien de psalmen nog meezingt. En de handen staken ze dan ook al in de lucht, dus. Maar het gaat om zijn hart. En David, die deelt wat er in zijn hart is en die wil niet schenden de linie van God. Terwijl we eerder al gelezen hebben dat Gods geest van hem geweken is. Dus de rationele mensen die zeggen, ja, maar Gods geest is van hem geweken, dus nu kunnen we, heb je hem? Ook weer eigen rechter spelen, volle evangelie rechter desnoods, ja. Niet doen. Goed. God heeft Saul geroepen, dat weet je, als lees me na, om koning te zijn. En dan komt het leuke, hij heeft David geroepen, en nu al twee keer gezalfd geloof ik, totaal drie keer, om koning te zijn. Hij is drie keer gezalfd, hè, tot koning. Nou, naar jezelf, hij heeft jou geroepen. Om koning te zijn. Toch? En als je dan naar de wil van God leeft, dan schend je je koningschap niet. Dan dood je de ander niet, ook niet geestelijk, met snijdende woorden, met een snijdende blik, zoiets van die hoort niet meer bij mijn familie, zoiets. Nou, en dan lezen we. David weerhoudt zijn mannen door de woorden. En niet heeft hij hen gegeven tegen Saul op te staan. En Saul staat op uit de grot en gaat zijns weegs. Over zijns weegs kun je natuurlijk ook weer heel gezellig nadenken, zie ik nou. Die gaat zijn eigen weg. Maar dat ging die al. Ja, zie je het? David weerhoudt zijn mannen door de woorden. Want je zou je af kunnen vragen, wat speelt er in de gedachten in de hemel van zijn mannen? En je zit al een beetje in het verhaal, dus dat kan je wel invullen. En wat zie jij nu in de woorden van David, die we behandeld hebben? En in hoe hij optreedt? En dat is mooi, want dan komen we bij jezelf. Dat werk ik niet uit, maar het is wel een vraag. Probeer jij jezelf er wel eens van te weerhouden om iets te denken, iets te zeggen, als dat schadelijk is voor een ander? Als dat schadelijk is voor een gezalfde. Dat is een strijd. Dat zie je bij David, dat dat een strijd is. Dat gaat niet vanzelfsprekend. Daar moet hij tegen zijn mannen over praten. En die praten liever over andere dingen. Ja? Nou. Plaats jij daar dan ook andere gedachten tegenover? In je hart. Misschien waren die er al. Maar dat je ze ook uitspreekt. Dus doe je het ook wel eens als je met anderen praat. En dat gaat op die manier dat je dat uitspreekt, dat je stelling neemt vanuit je wandel met de Heer. Of denk je, nou, dat moet ik maar niet doen. Ik vraag maar. Ja, ik vind het ook niet eenvoudig. En dat je dan met Gods goede gedachten die andere gedachten vervangt. Dat is goed optrekken met elkaar. Ja, en anders is het een farce, is het fake. Ja. En zo zijn we niet van plan om gemeente te zijn. En dat je dan zo met die ander samen het gesprek voortzet. Sta je mensen niet toe om op te staan tegen een gezalfde. Ik vraag me. En een gezalfde wil ik geen ambtengelijk koppelen. Maar mensen die gezalfd zijn door Gods geest. Bedoeld om koning te worden. Zo. En wat mij nu opvalt is dat David laat zich niet leiden door emoties. Niet door boosheid. Niet door wraakzucht. Dus, je kan het invullen voor jezelf. Laat ik mij niet leiden door boosheid, door emoties, door wraakzucht. Want hiermee werken boze geesten in op je vermogen om te voelen, om te beleven, om kwaad te worden. Je mag ook kwaad worden. Maar ik zie het zo mooi bij David. Hè? Hij wordt niet wraakzuchtig. Hij laat zich niet leiden door boosheid. Dat onderkent hij, omdat hij met God wandelt. Hij leeft met God, hij wandelt met God. Jij leeft met God, jij wandelt met God. Dan mag jij en ik mogen dit ook onderkennen. En Gods geest laat het werken in ons hart. En woorden van God spreken, delen met elkaar. Wat heb jij ervan beleefd? Wat heb jij erin gezien? Wat is er van uitgekomen in jouw leven? Zo. Dat is toch een mooi verhaal. Dat is lekkerder dan wat er daar weer nou gebeurd is. Ik zeg het maar even heel plat. Ja? Maar dat je in de gaten hebt, jongens, in die eeuwige dingen. Gods woorden die tot leven komen in mij. Die uitwerken koningschap. Ja, ik ben er nog niet. Nee. Maar kom er wel. Ah, ik wil bidden. Heer Jezus, dank u voor vanavond. Bid dat u ons helpt gewoon het hele praktische van vanavond ook uit te kunnen werken. In eigen leven met die vragen nog eens terugkomen. En dan vooral de antwoorden die we zien in het leven van David en ook in het leven, Heer Jezus, van u. Dank u dat u helpt daarbij, ook voor de komende tijd. Ik zegen je daarin, in Jezus' naam. Amen.